Gemeente, vanmorgen mogen we met een klein deel van de gemeente weer samenkomen in dit kerkgebouw. Heel in het bijzonder dat er ook heel wat jongens en meisjes vanmorgen hier zijn. We danken de Heere dat het weer mogelijk is, zij het in een klein aantal, om weer bij elkaar te zijn. We bidden de Heere dat er extra mogelijkheden komen om als hele gemeente weer de kerkdiensten te mogen bezoeken. Enkele mededelingen namens de kerkenraad. In de vacature van ouderling M.J. Kiviet is het volgende tweetal opgesteld en wordt u ook voorgesteld: de broeders B.S.J. Admiraal en N.I. Koessen. De verkiezing zal plaatsvinden op een ledenvergadering die zal gebeuren op woensdag 1 juli. Deze bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds en zal worden gehouden hier in de kerkzaal. Deze week vinden de gebruikelijke uitzendingen plaats en de tijden daarvan kunt u terugvinden in het kerkblad. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee H. Polinder van Urk voorgaan in de dienst. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Er vindt geen gebruikelijke rondgang plaats in het kerkgebouw. Wij vragen dan ook om uw gaven op de inmiddels bekende wijze aan de gemeente te verstrekken. Ook brengt de kerkenraad de aanschaf van een permanente camera in de kerkzaal onder uw aandacht. Door middel daarvan kunt u de dienst ook vanmorgen bijwonen. We doen een oproep om een bijdrage te schenken voor het continueren van de uitzendingen met beeld. Verdere informatie, u ziet ook opnieuw de kerkbode. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen in deze dienst wel, maar we doen dat beperkt. En in verband met het feit dat er nogal wat kinderen in de kerkzaal zijn, heb ik op verzoek ook vanuit de gemeente geprobeerd wat bekende psalmen daarvoor te kiezen. Wij beginnen met psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. Wij zingen aan het begin van deze dienst psalm 84, het eerste vers.
Thank you.
deze gemeente de Heilige Schrift. In het boek der psalmen vanmorgen. Psalm 57. De schriftlezing is de 57ste psalm. Wij lezen daar het woord van de Heere vanmorgen als volgt. Een gouden kleinood van David. Voor de opperzangmeester Altashet, toen hij voor het aangezicht van Saul vluchtte in de spilonk. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Ik zal roepen tot God de Allerhoogste, tot God die het aan mij voleinden zal. Hij zal van de hemel zenden en mij verlossen, te schande makende degene die mij zoekt op te slokken. God zal zijn goedertierenheid en zijn waarheid zenden. Mijn ziel is in het midden der leeuwen. Ik lig onder stokenbranden. Mensenkinderen welke tanden spiezen en pijlen zijn, en mijn tong en hun tong een scherp zwaard. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Ze hebben een net bereid voor mijn gangen. Mijn ziel was nedergebukt. Ze hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven. Ze zijn er middenin gevallen. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Waak op, mijn eer. Waak op, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal uw psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, we zullen nu het aangezicht van de Heere eerbiedig zoeken gaan en hem bidden om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we onze zuster Sjaan de Korte en haar man. Onze zuster kreeg in deze afgelopen week, gemeente, een ernstig bericht. Aankomende week zal ze voor verder onderzoek naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam moeten gaan. We danken de Heere met en voor onze zuster Janneke van Wezel. Afgelopen donderdag onderging ze een zogenaamde ablatie. Die is goed verlopen. Gisteren kwam ze thuis uit het ziekenhuis en het resultaat zal nu onder biddende afwachting van de zegen van de Heere ook worden afgebeden. En we zullen dat vanmorgen ook met haar doen. Laten we nu tot de Heere gaan in ons gebed. We zongen er al van, Heere, over uw huis. Daar waar het hart van de dichter heen trok. Ja, dat was in zijn tijd natuurlijk het heiligdom. Het heiligdom in Jeruzalem. Of de tabernakel in Silo, of waar die op dat moment ook was. Maar zijn hart trok erheen. Hij wist, daar woont de Heere. Hij woont te midden van zijn volk. Hij woont onder de uitgespreide vleugels van de cherubim. Daar waar eenmaal per jaar het bloed gesprengd wordt. Kon ik daar maar zijn. Maar hij was er niet. Hij was op een heel andere plaats, ver weg. En wat was hij jaloers op de vogels, de mussen en de zwaluwen, die zomaar in en uit mochten vliegen en zelfs hun altaren mochten bouwen in de nabijheid van het altaar. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere, en de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God. En dat was het geheim van zijn leven. Daarom trok het zo. Daarom wilde hij daar zijn waar u was, Heere, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te doorzoeken in uw tempel. En niet in het minst ook Vanwege de huis- en tempelzangen. De priesters die met de instrumenten toen en daar gebruikelijk uw lof zongen. En wat begeerde hij het, dat zijn stem zich mocht paren met het geklank der snaren. Maar het was allemaal weg. Het was heel anders. Hoe branden zijn genegenheden om 's Heeren voorhof in te treden. Zijn ziel bezweek van sterk verlangen. En zijn hart riep uit tot God, tot u die leeft. En die aan zijn ziel ooit gaf. En nu ook in zijn begeerte, in zijn gebed, in zijn smeking voor u het leven geeft. Heere, dat hoeft niet anders te zijn dan nu. Als we op deze zondag, het zij hier lijfelijk, met onze kinderen, het zij thuis, verbonden zijn aan uw woord, Heere, dan zou het kunnen. En we bidden er ook om, dat we iets van dat verlangen kennen, om daar te zijn waar u uw gemeenschap schenkt, Heere. Waar u uw genade doet delen, waar u uw woord opent, waar, als u het ooit in ons leven deed, de oude dingen weer eens nieuw mogen worden. Misschien was het wel lang geleden dat het zo teer lag in ons hart en we kunnen onszelf er niet brengen. Maar nu op deze zondag, Heren, oh, het is ons innige gebed. Mijn hart roept niet alleen toen de dichter, maar nog. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Want buiten dat, buiten de aanschouwing, Heere, zo zeggen we het met de belijdenis van de kerk, buiten de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende dood, de verzoende God, is het allemaal niet anders dan bitterheid en doodsheid. Maar wie door genade u mag aanschouwen, ook in een levend beoefend geloof, Heere, wanneer u de dingen weer eens levend maakt en gevoelig maakt, dan is het zoeter dan het leven. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Wilt u het, Heere, vanmorgen? Wilt u het vandaag ons schenken? En nu delen we de gevoelens, Heere, van deze dichter, dat velen van de gemeente niet naar de plaats van de gemeente kunnen. En de zoveelste zondag al, de 14e of de 15e of zoiets, al zo lang niet meer kan opgaan naar deze plaats. Waar u uw volk wilt verheugen, namelijk in uw bedehuis. De omstandigheden zijn ernaar, Heren, we kunnen niet anders, maar we willen wel anders. En we bidden erom. En we haken ernaar en we hebben er verdriet over. En ach, maar nu vragen we, Heren, wilt u die afstand wegnemen? Zoals we toch belijden, Heren, dat u aan tijd en plaats niet gebonden bent. U bent de eeuwige God. En we belijden het, Heren, met de schrijver van de brief aan de Hebreeën. Jezus Christus. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Wilt u dat tonen, Heren? Ja, want het is toch Pinksteren geweest. Uw geest is toch uitgestort. Hij is toch gekomen, die geest die het... Ja, het is zijn liefste werk. Om het uit Christus te nemen. En het aan zondige mensen te verkondigen, het toe te passen. Dat heil en die zaligheid die in hem begrepen is, die hij verworven heeft. Die hij in de diepe weg van zijn lijden en sterven gekocht heeft met zijn bloed, Heren. Dat is toch voorhanden. Leven voor onze dode ziel. Licht in onze duisternis. Moed in onze wanhoop. Opbeuring in onze neergezonkenheid. Genezing in onze ziekte. En zo roepen we uw naam aan, Heren. Ook deze ochtend. Op deze stille zomerse zondag. Wilt u ons gedenken. En wilt u afdalen. Wilt u neerkomen. En wilt u dan centraal staan, u Heere Jezus Christus, met uw geest en genade, naar uw eigen woord. 2 of 3 had u toch over, dat was het toch, 2 of 3? Nou, we zijn er met meer. En ik zal in uw midden zijn. U wil wel dat het afgesmeekt wordt, dat het ons een wonder is. Dat het ons, Heere, dat het ons tot verbazing is. We begrijpen het niet. Maar we geloven het wel. Dat hij in ons midden wil zijn. Dat hij zelfs in de onbewoonbaar verklaarde woning van mijn afbraakhuis, van mijn verloren en verdorven leven en van mijn vuile hart toch wonen wil en daar plaats wil maken. Wilt u dat, heren, voor het eerst doen? Wat zou dat een kostbare zondag zijn als dat vandaag ging gebeuren, heren? Als u door de kracht van uw genade en door het werk van uw geest, heren, ingang vindt in ons van nature gesloten hart, wanneer u het openbreekt. Was het ook zo niet met Lydia? Lydia, die heidense vrouw, die er in Filippi was aanbeland, ze kwam helemaal uit Thyatira met haar gezin. En toen zat ze daar, samen met een aantal vrouwen aan de oever van de rivier. En we weten niet of ze er veel verwachting van had, maar hoe dan ook, ze had een gesloten hart. Maar u kwam en u opende haar hart. Wat een wonder, Heere. U opende haar hart, zodat ze acht gaf op wat Paulus sprak, zodat de woorden van de apostel, ook al was Paulus dan een apostel, maar ook hij had niet meer dan schamele mensenwoorden, maar toen werd het allemaal levend en krachtig en toen kwam het naar binnen. Toen raakte het. Toen spleet haar hart. En toen nam u intrek, o Heilige Geest. En door uw geest, uw Heere Jezus Christus. We bidden erom, Heere. We danken u dat we toch met een beperkt aantal hier in het kerkgebouw mogen zijn. De jongens en de meisjes. Al heel lang waren ze niet in de kerk. En ze waren misschien bijna vergeten hoe het er allemaal uitzag. Maar nu zijn ze er weer. Een flink aantal. Heere, wilt u geven dat ook wat vanmorgen vanuit uw woord komt, dat ze het begrijpen zullen. En dat het een plekje in hun hart ontvangt. U, Heere Jezus, u hebt uw armen geopend. En u hebt het gezegd, laat ze maar tot mij komen. Laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet, discipelen. Verhinder ze niet. Want weet je, juist voor hen is het koninkrijk der hemelen. En voor wie als een kindeke zijn, die ook. Heere, zo mogen elkaar ontmoeten als u het geeft. En wilt u zo ons nabij zijn. We bidden u voor bijzondere omstandigheden. De zieken in de gemeente. We noemen vanmorgen niet alle namen. Maar terwijl we zo meeluisteren met het gebed dat op dit ogenblik wordt opgezonden. Heren, mogen we onze eigen situatie en onze nood bij u brengen. Wat het ook is. Die ziekte die ons leven teistert en ons lichaam afbreekt. En die moeite en zorg die we hebben, of de psychische kwalen waar we onder lijden, de duisternis in ons binnenste, de kloven in onze ziel, de moeite, misschien wel in ons gezin of in onze familie, Heren, wat het ook is. We mogen het aan u bekendmaken. Hebt u het niet gezegd? Laat al uw begeren met bidden en smeken en onder dankzegging bekend worden bij mij. En wat wilt u dan geven? De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Heren, dan kunnen we het eens zijn met de weg waarin u ons leidt. Hoeveel moeite en zorg het ook geeft. Maar dan zijn we er toch mee eens. En dan dragen we ons kruis. Hoe zwaar ook, toch. Maar achter u aan, Heren, in de voetstappen waarin de uwe al staan. En dan is het toch begaanbaar en dan wordt het toch ervaren. Mijn last is licht en mijn juk is zacht, Heren. En geef dan door uw genade het perspectief op de toekomst die u bereidt voor al de uwen. Dan komt het beste nog, Heren. Ook al wordt ons aardse lichaam afgebroken, die tabernakel, die tent. Maar dan mogen we weten van een huis Gods in de hemel, niet met handen gemaakt, maar eeuwig daar bij u. Wilt u met onze zuster Sjaan zijn, Heer en haar man? Het valt niet mee. Het is schrikken om zo'n ernstig bericht te ontvangen. Wat wilt u ermee zeggen? U wilt ermee zeggen, kom er mee tot mij. Leg het maar bij mij neer. Want al uw bekommernissen, ik weet ervan. Ik zorg voor u. Heere, laat dat de uitgang van haar en van hun hart zijn. En wilt u geven, Heere, dat het dan nog mee mag vallen. Ook wanneer verdere berichten moeten worden afgewacht. En misschien wel een behandeling. Hoe dan ook, Heere. Wilt u nabij zijn. U was nabij bij onze zuster Janneke. Gedenk ook haar en haar kinderen, Heere. Ons hart is een kwetsbaar orgaan. Maar wanneer u er woont, Heere, dan kunnen we wel een stootje hebben. Geef dat ze ervaren mag dat de behandeling resultaat heeft en haar gedenken. Wees met ons allen. Wilt u ons gebed genadig horen en van harte door uw genade ook aannemen en vervullen. Wees met ons in deze dienst. Schenk ons te verstaan, Heere, dat door de woorden van de dienaar, uzelf tot ons, ook tot de jongens en de meisjes, spreekt. En laat het ons gebed dan maar zijn. Spreek, Heere, want uw dienaar, uw dienares hoort. Om Jezus wil. Amen. We gaan de psalm zingen waaruit we ook gelezen hebben. Deze is niet zo bekend, maar als we goed naar de begeleiding van de organist luisteren, dan zal het denk ik toch wel gaan. Psalm 57. Het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Psalm 57, het eerste vers. Lust de Heere te vrezen. Dat is het psalmvers dat we na het amen van de preek zullen gaan zingen. Dat is een vraag, jongens en meisjes. Wie heeft er zin in? Op wiens hart ligt het om de Heere te vrezen? Zonder hem niet te kunnen. Nou, dat gaan we zingen. Psalm 25, vers 6, na de prediking. En de stof voor de prediking is genomen uit de psalm die we gelezen hebben. En dat is de 57ste psalm. De tekst is het tweede vers. Psalm 57, vers 2. Het gebed van David. Dit gebed: wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Psalm 57, vers 2. Dat is, gemeente, dat is, jongens en meisjes, zo bijna aan het eind van die tekst, dat tweede vers, natuurlijk wel een heel akelig woord. Een naar woord. Verdervingen. Het staat er zelfs nog in het meervoud. Wat zijn dat, verdervingen? Nou, dat zijn dingen die je leven te gronde willen richten. Die je het liefst ver buiten je vandaan wil houden. Waar je afstand van wil nemen. Maar die kennelijk toch een dreiging zijn die in jouw leven, in het uwe, binnen willen komen. Verdervingen. Die je leven, en dat zegt het woord dan natuurlijk wel, die je leven ten verderve willen richten. Nou, als ik het nou vanmorgen actueel wil maken, dan noem ik het toch gelijk aan de preek. Maar het coronavirus, dat ziektekiem, waar we allemaal bang voor zijn, die zomaar ongemerkt je lichaam binnen kan komen en je binnen een enkele dag in het ziekenhuis kan brengen. Ja, zelfs, en daar zijn er talloos veel voorbeelden van, ja, je zelfs naar het graf kunnen slepen. Dat is dat ene woord wat mij betreft opvalt in deze tekst. Verdervingen. Maar dan is daar nog een ander woord, meer aan het begin van vers 2, dat ook best actueel is. Toevlucht nemen. Toevlucht nemen, dat heeft de klank van vluchten. Dat is ergens vandaan vluchten en tegelijkertijd ook ergens heen vluchten. Beschutting en veiligheid zoeken, weg van die verdervingen. Een schuilplaats weten te vinden waar je veilig bent. En dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken, waar die verdervingen je niet weten te vinden, je niet kunnen overvallen. Nou, dat herkennen we ook, toch? Het is niet voor niks dat we vanmorgen maar met een beperkt aantal mensen in de kerk zijn. En dat dat al zo lang duurt en dat dat waarschijnlijk nog wel een poosje duurt. Dat heeft te maken met toevlucht nemen, veiligheid zoeken. Nou, dat was de situatie van David. Het staat in het eerste vers. Hij heeft deze psalm gedicht en ongetwijfeld ook gezongen toen hij voor het aangezicht van Saul vluchtte in de spelonk. Davids gebed, dat zetten we boven de preek. Davids gebed vanuit de spelonk. Drie dingen. Zijn nood, dat is de achtergrond. Zijn vlucht, dat lezen we hier. En zijn uitzicht. Jawel, hij heeft wel een uitzicht. Davids gebed vanuit de spelonk. Zijn nood, zijn vlucht en zijn uitzicht. David, nou die kennen we wel, jongens en meisjes. David, weten we wel, hè? David, ja. Een van de meest bekende personen in de Bijbel. David was maar een eenvoudige herdersjongen. De jongste uit het gezin van de familie. Een zoon van Isaï. Die de schapen moet weiden en erop moet passen. David. Maar Op enige dag was Samuel daar gekomen, daar in Bethlehem, in het gezin van Isaï. En hij had iets bij zich. Hij had een hoorn gevuld met olie. En hij was gekomen om in opdracht van de Heere een van de jongens van Isaï tot koning te zalven. Ja, maar er was toch een koning? Ja, dat was Saul. Maar de Heer had gezegd, Saul zal geen koning blijven en ook zijn zoon zal geen koning worden. Ik geef aan het volk een andere koning. En dat mocht David zijn. Nou, zou je zeggen, als je zo'n belofte gekregen hebt, als je dat weet, je mag koning worden. Nou, dan gaat het allemaal van een leien dakje natuurlijk. Dan nog even en de roem en de eer neemt alleen maar toe en op een gegeven moment word je dan ook koning. Nou, nee dus. Bij David niet. Het gaat in een weg waarin het er helemaal niet naar uitziet dat David koning zal worden. Hij moet vluchten. Nou, dat is de situatie waarin we hem hier aantreffen in deze psalm. David, hij moet vluchten, want Saul komt hem achterop met wel 3000 man. We lezen het in 1 Samuel 24. En met verbetenheid zet Saul alles op alles om zijn rivaal, zoals hij David beschouwt, want Saul beseft er wel iets van, om zijn rivaal te overmeesteren. En dat is allemaal nogal heftig. Nou, lees nou maar eens vers 7 van deze psalm. Ze hebben een net klaargelegd voor mijn gangen. Een kuil hebben ze voor mij gegraven. Zo klaagt David. De vijand loert op hem, Saul, nota bene nog zijn schoonvader ook, loert op hem of hij niet op enig moment zal struikelen en zal vallen. Nergens is hij veilig. De dood loert in alle hoeken. Hij voelt zich zelfs te midden van de leeuwen. Nou, jongens en meisjes, dat moet je je niet wensen natuurlijk, dat je te midden van de leeuwen bent. Nou, dat overleef je niet. We zijn niet allemaal Daniel. Nee, nou dat zegt hij ook in vers 5. Ik lig onder stokenbranden. Dat lijken wel soort vuurspuwende wezens. Mensenkinderen, welke tanden spiezen en pijlen zijn en hun tong is een scherp zwaard. Nou, dat is niet mis. Dat is nogal heftig. Hij voelt hun hete adem in de nek. En hij weet, die Saul die heeft maar één doel. Wat? Mijn dood. Onverbiddelijk. Wel, zo zien ze en zo zien we David vluchten. Heuvel op, heuvel af. Overal is de strik gespannen en iedereen loert op zijn leven. En dan is daar plotseling die spelonk. Een van de vele grotten in het kalkgebergte van de woestijn van Juda. Een toevluchtsoord voor hem. Bij En-Gedi, wie wel eens in Israël was, kan die grotten en die spelonken nog steeds opzoeken. En voorlopig is hij er veilig. Maar ondertussen is hij wel opgesloten. Hij kan er niet uit. Die spelonk is eigenlijk een slop, een doodlopende steeg. We lezen erover in Psalm 142, bij dezelfde gelegenheid bezongen. Ik zag uit ter rechterhand en ziet zoals er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Dat betekent met de dood voor ogen. Die grot is eigenlijk een graf. Je kunt er alleen maar in. En levend eruit? Nou, dat is maar de vraag. Want dan loop je in de hinderlaag van Saul. Is het, gemeente, jongens en meisjes, is het een wonder dat David het heeft over verdervingen? Verdervingen? Ik keek er de kanttekeningen op de Statenvertaling nog eens even op na. Nou, dat kun je zelf ook best doen. Dat is heel leerzaam. Daar staat verdervingen. Wel, dat zijn rampen. Dat zijn. En ze hebben er nogal wat woorden aan besteed daar in die kanttekeningen. Dat zijn jammeren, ouderwets woord, maar we begrijpen het wel. Jammeren, ellenden, ongelukken, rampspoeden, rampzaligheden. Nou, dat is nogal wat. Verdervingen. En nu kom ik toch nog even terug op onze eigen actuele situatie. Je zult maar, en dat zijn er op dit moment, althans in Nederland, heel wat minder dan het geweest is. Maar toch nog wel. En in andere landen zelfs weer in toenemende mate. Je zult maar in het ziekenhuis liggen. Op IC. Met het coronavirus. En de artsen en de verpleegkundigen schudden hun hoofd. En je ziet er zelf nog niet eens van, want je bent het je niet bewust. Verdervingen. Verdervingen. Het begon met een ongemakkelijk kuchje. En wat moeite in het ademen. Maar het kan zomaar binnen een heel korte tijd verergeren tot een verstikkende aandoening, letterlijk. Mensen, en dan ook dat nog. Mensen in eenzaamheid en benauwdheid, die liggen te wachten op het einde. En dan al die andere gevolgen, misschien bij u en bij jou ook wel. Je bedrijf, tot aan het begin van dit jaar ging het allemaal goed. En nu zit je plotseling in de rode cijfers. En in het verpleeghuis, weken achtereen, zat je daar heel eenzaam. En je kinderen en kleinkinderen mochten niet komen. En ik wees er al op, gemeente, en we ervaren het vandaag opnieuw. We kunnen als gemeente niet samenkomen. Verdervingen. Nou, als ik terugga naar David. Voor David, gemeente, was het echt nood. Hij schreeuwt het uit. Ik wees er al op, dat woordje verdervingen, dat staat in het meervoud. En dat laat dus zien dat het heel heftig is. En lees dan met me eens het begin van zijn gebed. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Tot twee keer toe, bij herhaling. Hij roept help. En hij roept nog een keer help. En hij roept nog een keer help. Maar weet je wat nou opmerkelijk is? Jongens en meisjes, weet je wat nou opmerkelijk is? Dat zijn nood hem tot God drijft. Zijn nood brengt hem bij de Heere. We hadden ons dat ook anders kunnen voorstellen. Dat hij bijvoorbeeld met zijn mannen een krijgslist had verzonnen. Of een of andere slimme strategie. Of een ontsnappingspoging op poten had gezet. Misschien wel een frontale aanval op Saul en de zijnen. Van dat alles lezen we niets. David, hij roept de Heere aan. Op hem betrouwt hij. Nou, hoe ligt dat bij ons? Bij mij en bij jou en bij u? Ja, was maar weer gauw over. Als dat vaccin er maar aankomt. Of een goed geneesmiddel. En dan kunnen we het, gemeente, natuurlijk hebben over onze regering. Onze regering die heeft verklaard dat ze haar maatregelen baseert op de mening en de inschatting van de deskundigen. De virologen en de andere specialisten. Nou, dat is heel reëel en dat is ook verstandig. En we kunnen met elkaar delen dat we maar al te zeer uit de mond van onze minister-president en ook zelfs van onze koning de erkenning missen dat we toch in alles van de Heere afhankelijk zijn en dat zijn zegen ons de oplossing moet geven. Ja, dat kunnen we vinden en dat is ook wel terecht. Maar hoe is het bij mij? En hoe is dat bij jou? En hoe is dat bij u? We kunnen het wel zeggen. Maar hoe zit dat nou in ons hart? Zijn we er nou echt van overtuigd? Wat de Heere Jezus ooit heeft gezegd. Zonder mij kun je niets doen. Zonder mij. Nou, David is daarvan overtuigd. Hij weet, des mensen heil is ijdelheid. En daarom richt hij zijn gebed tot God. Wees mij genadig, o Heere. Wees mij genadig. Ik wees al op Psalm 142, daar lees ik het precies eender. Ik riep met mijn stem tot de Heere. Ik smeekte tot de Heere met mijn stem. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want Heere, als ik bedenk wie ik ben. Als u, Heere, mijn gang en mijn hart toetst. O, dan kan ik voor u niet bestaan. Ik denk aan dat diepe gebed van de profeet Jesaja. Datzelfde, diezelfde toon, diezelfde nood treffen we ook hieraan. Och, Heere, och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Heere, ik ben in zulke nood. Nou kan het nog maar op één manier opgelost worden, Heere, dat u zelf afdaalt. Dat u als het ware dat machtige uitspansel dat u geschapen hebt, dat u het scheurt, Heere, en dat u afdaalt tot mij. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Ja, en dan is het ook wel belangrijk en opvallend hoe David dan dat diepe aangrijpende gebed formuleert. Hij bidt, Heere, wees mij genadig. En wat is nou genade? Wat is nou genade? Nou, laten we dat nou eens aan David zelf vragen. Een flink aantal jaren later heeft hij het ook gebeden. In een heel andere omstandigheid. En toen bracht hij het heel nadrukkelijk onder woorden wat nou genade is. Psalm 51. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. En dan? Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Was mij van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Als David om genade bidt, gemeente, dan weet hij, ik doe het tegen de achtergrond van wie ik ben. Ik ben een zondig mens. Ik ben een mens die dwaalt als een verloren schaap. Ik ben een mens wiens hart verdorven is. En daarom genade, Heere. Wat David hier bidt, hier gemeente in Psalm 57, hier aan het begin van dat tweede vers. Ik zou willen zeggen, dat is eigenlijk het ABC van het geloof. Ik zie hier jongens en meisjes zitten die, naar ik inschat, nog niet zo lang op de basisschool zitten. Of misschien nog wel niet. En die bezig zijn, jullie, ja? De letters te spellen. Van A tot Z. Nou, dat begint dan met A, B, C. Daar begint het toch mee, of niet? Tenminste, in mijn tijd wel hier in Sommersdijk op de school met de Bijbel. A, B, C. Nou, wat we nou hier lezen, moeten jullie eens onthouden, jongens en meisjes. En u ook, en ik. Het begin hier van het gebed van David is het A, B, C van het geloof. Zie maar, lees maar mee. A, dat is O God. En B, dat is wees genadig. En C, dat is mij. O God, wees genadig mij. En weet je, daar begint altijd, daar begint bij iedereen, daar begint in alle tijden het ware geloof mee. Als de Heere je, als de Heilige Geest je op zijn school brengt, de school van het gebed, dan begint hij met dit A, B, C. O God, want van hem moet ik het hebben. Wees genadig, want dat heb ik nodig. Mij, Heere, ga mij niet voorbij. Ja, ik zeg, daar begint het mee. En die hebt u, of misschien jij wel, die daar toch door Gods genade verstand van gekregen hebt. Nu heb je me allang aangevuld door te zeggen, ja, maar dat is niet alleen het begin. Zo blijft het. Zo blijft het altijd. Want dat ABC, wat je misschien in de tweede of de derde groep van de basisschool gaat leren, wel, dat blijft heel je leven je bij. Dat kun je nooit meer missen. Als ik het ABC niet kende, gemeente, dan kon ik niet preken. En jullie jongens en meisjes, als je in het leven staat, dan moet je altijd het ABC blijven kennen. Wel, zo is het in het geestelijk leven. A, B, C. O God, wees genadig mij. Nou, en daarmee heeft David zijn nood onder woorden gebracht. En niet alleen onder woorden gebracht, maar bij de Heere gelegd. Hij zei, Heere, dit is uw zaak. Dat is niet mijn zaak, maar dat is uw zaak. En hiermee breng ik het bij u. O God, wees genadig mij. En wat doet hij dan? Dat is het tweede. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. David, hij weet niet alleen waaruit hij verlost moet worden, maar hij weet ook waarheen hij moet en wat dan zijn geloofsactiviteit moet zijn. Hij kan niet anders. Hij durft niet anders. Hij wil niet anders. En hij doet niet anders. Wat dan? Mijn ziel betrouwt op u. Ja, mijn ziel. En dat betekent hier mijn leven. Nefesh. Mijn leven. Mijn hele leven. Met alles wat ik heb. Met alles wat ik ben. Van binnen en van buiten. In alle omstandigheden. Wat het ook is. Mijn ziel betrouwt op u. Betrouwen? Wel, dat is uitweg zoeken. Dat is de vluchtweg inslaan. Dat is weten, ik weet geen andere uitweg dan deze. Mijn ziel betrouwt op u. Als je nou op een schip bent en ongelukkigerwijze val je over de reling. En je ligt in het water te spartelen. En daar wordt een reddingsboei uitgegooid. Nou, daar hoef je niet over na te denken. Dat is een reflex. Dan weet je wat je te doen staat. Dat is die reddingsboei grijpen. Want op die reddingsboei stel je op dat moment je betrouwen. Gemeente, wanneer ik hier op de kansen sta, heb ik geen reddingsboei nodig. Die laat ik gewoon liggen. Als hier een reddingsboei ligt, dan grijp ik niet naar, want die heb ik niet nodig. Maar als je in het water ligt. Dan kun je niet anders. En dan doe je niet anders. En dan zul je niet anders. Dat betrouwen, dat is de functie van het geloof dat zich verlaat op hem. Van wie ik weet, de redding moet van hem komen. Mijn ziel betrouwt op u. En dan gaat David in zijn gebed dat nog nader onder woorden brengen. Mijn ziel betrouwt op u. En dan dit woord. En dat is het hart van onze tekst. En ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Ik neem mijn toevlucht. Nou, ik zei het al aan het begin van de preek. Daar zit het woordje vluchten in. Vluchten. En dat woord toevlucht, dat is een echt Bijbels woord. We vinden dat door heel de Bijbel heen en met name in de psalmen. Want dat kan niet anders. Want in de psalmen, Luther zegt, daarin zie je Gods heiligen in het hart. En dat ligt in hun hart afgestempeld. Toevlucht nemen tot de Heere. Enkel voorbeeld? Nou, op Psalm 46 natuurlijk. Dat van een vaste burcht is onze God. Maar dan in onze berijming. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtig bevonden. Een hulp in benauwdheden. God is een toevlucht en sterkte. Psalm 61. Heere, gij zijt mij een toevlucht. Een sterke toren voor de vijand. Ik zal mijn toevlucht nemen onder het verborgene van uw vleugelen. Hetzelfde als hier. En dan natuurlijk die psalm die we misschien de afgelopen maanden wel eens wat nadrukkelijker gelezen hebben dan vroeger. En die psalm die je aan het begin van het nieuwe jaar nogal eens leest. De 91ste. Die in de schuilplaats, want daarheen is dan de toevlucht. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Hoor je wel? In het psalmboek komt het heel dikwijls terug. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En gemeente, dit tweede vers, ja, ook al besef je het misschien niet, maar de dingen die hier beleden worden, dat hebben we allemaal nodig. Hebben we allemaal nodig. Ik wil deze stelling, een soort verklaring eens afgeven. En pas er maar op uzelf toe. Dit. De schuilplaats, gemeente. Het klinkt even wat ingewikkeld, maar ik zal het wel uitleggen. De schuilplaats die we zoeken. Het middel dat we ter hand nemen met het oog op onze veiligheid. Begrijpt u wat ik zeg? De schuilplaats die we zoeken. Het middel dat we ter hand nemen met het oog op onze veiligheid, dat laat zien in hoeverre we ons bewust zijn van de gevaren waarin we verkeren. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, ik zal het nog een keer zeggen. De schuilplaats die we zoeken, het middel dat we ter hand nemen met het oog op onze veiligheid, laat zien, toont, in hoeverre we ons bewust zijn van de gevaren waarin we verkeren. Wat bedoel ik? Wel, wat een zegen, gemeente, dat het van de week weer ging regenen. Toch? Na die droge periode. En we dachten, komt er nog regen? Nou, het ging weer regenen. Maar ja, op enig moment moest ik wel, ik ben dankbaar voor de regen, zeker wel, moest ik wel even een paar brieven gaan posten. En om dat met de auto te doen, dat is ook zo wat. Dus ik ging lopen, maar ik keek naar de lucht en er kwamen, dacht ik, wel buien aan. Zoals dat de hele dag. Nou, dan neem je toch een paraplu mee. Nou, gemeente, in de mate waarin we menen beschutting nodig te hebben, in die mate nemen we onze maatregelen. Begrijpt u wat ik bedoel? Als het dreigt te gaan regenen, dan neem je een paraplu mee. Dat is voldoende. Ja, dat is voldoende. Die paraplu die geeft voldoende beschutting. Zeker als je sterke hebt voor een grote regenbui. Maar als je nou woont in een oorlogsgebied, waar de raketten en de bommen vallen. Nou, jongens en meisjes, dan heb je aan een paraplu niet genoeg, toch? Nee, dat geeft veel te weinig beschutting. Dan heb je een schuilkelder nodig. Nou, eind jaren 50 leefde in ons land de algemene vrees voor een atoomoorlog. Toen werden er zogenaamde atoomkelders gebouwd, ook hier op Flaké. Want de gewone kelders die boden niet genoeg bescherming. Voelt u? In de mate waarin je je bedreigd voelt, zoek je beschutting. En in deze tijd, laatste voorbeeld, in deze tijd van de coronadreiging, zoeken we mogelijkheden om met het virus niet besmet te raken. Nou, als ik dat nou toepas op ons leven, hè? David, gemeente, is zodanig overtuigd van het grote gevaar, een heel groot gevaar, dat hij de allerhoogste en de allerbeste schuilplaats kiest. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugel. Hij neemt met niets en niemand anders genoegen dan met de Heere zelf. Waarom eigenlijk? Wel omdat hij weet, dat is de enige schuilplaats die bestand is tegen het gevaar dat mij bedreigt. En u, en jou, en ik. Begrijpt u wat ik bedoelde? In de mate waarin we een middel zoeken, welk middel we kiezen, in die mate tonen we het besef dat we hebben van het gevaar dat ons bedreigt. Waarheen vlucht jij? Wat is jouw schuilplaats? Ja, en als je nou zegt, nou ja, en ik zei het ook al, als er nou maar een genezingsmiddel is voor dat virus, of een goed vaccin, nou, dan gaan we weer over tot de orde van de dag. Dan ben ik weer veilig. Nou, dan heb je een heel oppervlakkig gevoel van je onveiligheid. Maar als je nou van harte beseft en dat aan de Heere belijdt. Heere, ik kan niet zonder u. De schuilplaats die ik behoef, Heere, dat bent u zelf. En je vindt je leven. En je vindt de uitgangen van je hart, gemeente. Jongens en meisjes, dat geldt ook voor jullie. Je vindt het terug in deze psalm. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Want Heere, wat mij bedreigt. Nee, dat is niet alleen dat virus. Maar dat is veel meer. Dat is het verderf. Dat mijn lichaam niet alleen, maar ook mijn ziel wil bederven en bedreigen. En waarheen zoekt David nou zijn vlucht? Hij zegt, ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugel. Dat is natuurlijk een beeld. De schaduw. Nou, op die hete dagen zoek je graag de schaduw op, toch? Een poosje in de zon, dat is wel fijn, maar niet te lang, want dat hou ik niet vol. De schaduw van uw vleugel tegen de stekende warmte van de zon. Nou, hij zegt hier tegen de schaduw van uw vleugels. Dat is natuurlijk nog een ander beeld. En dan denken we, jongens en meisjes, ja, jullie zijn me al voor natuurlijk. Dan denken we aan die moedervogel. Die haar jongen bij dreigend gevaar onder haar vleugels veiligheid biedt. Op de deel van een boerderij loopt een moeder hen, een kip. En ze heeft enkele dagen geleden zijn de eieren uitgebroed en heeft ze de kuikens gekregen. En wat die kleine kuikens niet zien, dat ziet zij wel. Daar is in de lucht een roofvogel. En ze laat snel haar tok, tok, tok horen. Zodat de kleine kuikens snel, en die begrijpen dat, bij haar komen. En onder haar vleugels veilig zijn. Nou, dat is het beeld. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. En dat beeld, geliefde gemeente, heeft de Heere Jezus zelf ook gekozen. Was dat niet toen hij het zicht had op dat goddeloze Jeruzalem? Hoe menigmaal, met snikken heeft hij het gezegd. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt niet gewild. Waarom niet? Wel, je zag het gevaar niet. En je besefte ook niet dat er bij mij beschutting en bescherming is tegen alle geestelijk gevaar. Zou dat voor ons kunnen gelden? Zou dat voor jou, voor mij, voor u kunnen zijn? Ja, nou zegt de Heere Jezus, alleen bij mij. En als ik mijn tekst dan goed lees, gemeente, dan wordt het nog dieper. Dan is er nog een ander beeld dat nu naar voren komt. Niet alleen de schaduw tegen de hitte van de zon. En niet alleen de beschutting van die moedervogel. Maar ik denk, ja, ik vermoed het, dat David aan nog iets anders dacht. We hebben Psalm 84 gezongen. Heb ik niet voor niks gekozen. Psalm 84. Hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heb je meegezongen? Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Wat was het diepste van het heiligdom? Nee, er mocht niemand komen. Eén keer in het jaar alleen maar de hoge priester. En dan alleen maar met bloed. Maar daar lag het geheim. Het geheim van de beschutting. Het geheim van de ware toevlucht. Wat was daar? In het heiligdom. Die jongens en meisjes weten het wel. Wat was daar? Op dat verzoendeksel? De cherubim, de engelen, die gouden blinkende engelen, de figuren die de heiligheid van God uitbeelden, maar wanneer het bloed gesprengd werd, ook zijn genade en zijn ontferming. Daar is beschutting, onder die vleugels, daar en daar alleen. Want daar wil en daar kan God verkeren met een onheilig volk, waar het bloed der verzoening wordt gesprengd, daar. Waar het hart van God verklaard wordt En waar de Heere zijn vleugels uitspreidt. Over belaagde, over verdorven mensen. Wat wordt het dan diep, vind je niet? Wat wordt het dan diep? Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. En hoe kan de Heere genadig zijn? Hoe kan de Heere genadig zijn? Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem mijn toevlucht onder de beschutting van die vleugels, Heere. Daar waar u genade wilt tonen. En waar genade is. En nu herhaal ik die stelling van zojuist nog een keer. En kunt u er dan in mee? De schuilplaats die we zoeken. Het middel dat we ter hand nemen. Met het oog op onze veiligheid. Dat laat zien waar het ons nou echt om te doen is. Dan kan ik me bezighouden met van alles en nog wat. Jawel. En je zult maar in het ziekenhuis liggen. Jazeker. En je zult maar in eenzaamheid in het verpleeghuis zitten. Wekenlang op je kamer en er komt niemand. Jawel. En je zult maar grote zorgen hebben over je bedrijf. Je hebt al 2 mensen moeten ontslaan en hoe het verder moet. Maar mijn diepste nood, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Is dat jouw vraag? Ja? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht, waar dan heen, Heere? Tot u alleen, onder de schaduw van uw vleugels, daar waar het bloed is. En nu kan het niet anders. Nu mag ik zijn naam noemen. De naam van hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als jij nou zo'n verlorene bent, zo een die belaagd wordt door die doodsvijanden en je bent gevlucht in je spelonk, maar daar kan je ook niet geholpen worden. Dat is ook een doodlopende weg. Waar dan heen? Dan is daar de Heere Jezus Christus. Die het zegt. Hoe dikwijls heb ik je willen bijeen vergaderen. Als een hen haar kuikens. En hij zegt het vandaag. Hij zegt het vanmorgen. In dit stille uur. Hij zegt het. En bij mij is toevlucht. Nog steeds. Ook vandaag. 14 juni 2020, midden in de coronatijd. Bij mij is toevlucht. Want het bloed, mijn bloed, het bloed van Jezus Christus, reinigt van alle zonden en van alle verdervingen. Dat is de spits van de preek. Daar gaat het om. En het perspectief, dat is het laatste. Het perspectief. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. David wist het. Ja, hij wist het. Want hij had toch het teken gekregen. Hij oefende er gemeente geloof op. Er was niks van te zien. Er was niks van te merken. En wat hij om zich heen zag, was alleen maar deprimerend. Duisternis. Geen enkele uitkomst. En toch, hij geloofde. Want God had het beloofd. Let er eens op, er staat niet in onze tekst, opdat misschien de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Nee, hij zegt, ik zal blijven roepen, ik zal om genade blijven bidden, ik zal op u betrouwen, ik zal de toevlucht nemen tot de schaduw van uw vleugelen, net zolang, totdat de verdervingen zullen zijn voorbij gegaan. En hij oefent geloof op de Heere, dat de verdervingen zullen voorbij gaan. Want God is een God die zijn woord heeft gesproken. En die zelfs aan David in de vorm van die olie op zijn hoofd het teken bij zijn woord had geschonken. Dat was voor David als een soort sacrament. Een heilig teken en waarzegel. Waardoor ik ervan overtuigd ben dat Gods woord waarachtig is. En David, hij zegt, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Heb jij dat geloof nou ook? Nou ja, je zult maar ziek op bed liggen. En er is geen uitzicht meer. En de ziekte woekert verder. En je hebt grote pijnen. En je weet het. Ik zal niet beter worden. Nee, nee. En dan toch, heren. Totdat de vervolgingen zullen zijn voorbij gegaan. Omdat God een God is die genadig en ontfermend is. Maar gemeente, laat ik dan nog gelijk maar naar twee kanten toe proberen iets van een toepassing te laten horen. En als het tot dusver nu jou geldt, wat de Heere Jezus zei. Je hebt niet gewild. Je hebt niet gewild. Als je dat nou moet zeggen, dat kan. Dat kan dat je op dit moment waar je in de kerk zit of thuis zit of misschien op je kamer in het zorgcentrum zit. Je bent al 83 jaar of nou vul zelf maar in. Dat je vanmorgen eerlijk moet zeggen. Ja, ik ken dit gebed wel en ik heb het misschien wel eens gebeden. Maar ik heb nooit echt de toevlucht genomen. Want ik kon het nog doen met mijn eigen zekerheden. Ik leefde en ik was redelijk gezond en ach, het komt wel. En de Heere Jezus zegt, je hebt niet gewild. Ja, dat zegt hij als hij het gemeente tot Jeruzalem zegt en vanmorgen in de prediking zegt, dan is dat evangelie. Want dan wil hij je wakker schudden. Dan pakt hij je bij je nekvel en dan rammelt hij je door elkaar en je zegt, zie het nou toch eens, zie het nou toch eens. Maar als je erin volhardt, dan zal hij het nog een keer zeggen. Ja, zal hij het nog een keer zeggen. Dan zegt hij, waar was je? Waar was je? Ik heb mijn stem laten horen. Mijn lokstem zelfs. Maar je hebt niet gewild. En nu is het te laat. Want nu is die beschutting er niet meer. Nu is die toevlucht er niet meer. Nu zullen er alleen maar gemeente aangrijpend. Nou zullen er alleen maar verdervingen zijn. Eeuwige verdervingen. Nou, wie kiest, o verdwaasde, voor het leven de dood? Wie? U toch niet? Jij toch niet? De stem van hem klinkt hier. En het gebed van David is ons overgeleverd, gemeente, opdat het mijn, opdat het uw gebed zal zijn. En wie misschien midden in de verdervingen zit, ja dat kan, van welke aard dan ook, en vult u het zelf maar in. Of wie, nou het gaat best goed en je hebt allerlei zegeningen van de Heere, maar je weet, wij moeten dit leven ooit verlaten, we hebben hier geen blijvende stad. En wanneer je ermee hebt leren rekenen. En je door genade de toevlucht tot hem mocht nemen. Of misschien wel vandaag. Voor het eerst echt. Omdat het op je hart gelegd wordt. Omdat je het onder ogen moet zien. Maar de verdervingen, ja die zijn er. Die zijn er. Die neemt de Heer ook in het leven van zijn kerk zomaar niet weg. Trouwens. We moeten ooit allemaal door de doodsjordaan heen. En dat is even een verderving. Wanneer ons aardse leven wordt afgebroken. Paulus zegt, mijn tent moet worden afgebroken. Ja, zegt de apostel, maar ik weet van iets anders. Ik heb een gebouw van God in de hemel. Niet met handen gemaakt, zal niet verderven. Maar eeuwig in de hemelen. En die verdervingen van nu. Nou gemeente, het is niet voor niks dat deze psalm, psalm 57, hij lijkt erg op psalm 108. Hè? Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nou hier staat het ook, vers 8. Mijn hart is bereid, o God. Mijn hart is bereid, ik zal zingen en psalm zingen. Waak op mijn eer, waak op gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heere. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. Want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. En uw waarheid tot aan de bovenste wolken. Verhef u boven de hemelen, o God. Uw eer zij over de ganse aarde. En zo zal het zijn. Zo zal het zijn. Tot in eeuwigheid. Op de nieuwe aarde. En in de nieuwe hemel. En die verdervingen dan? hier en nu, die zo zwaar en zo moeilijk kunnen zijn? Wacht eens, zegt de apostel. En gemeente, daar eindigen we vanmorgen mee. Wacht eens, zegt hij. Hier, ik reik je de weegschaal aan. En dan kun je het zelf zien, wat nou het zwaarste weegt. Doe je mee? Ik weeg, ik geef je de weegschaal. En dan leggen we in beide schalen iets. Nou, let maar op. Als je de Heere vreest. Ja, zegt de apostel. Onze verdrukking. Nou, dat is zwaar. Ja, zegt hij, onze lichte verdrukking. Dus die schaal die weegt niet zo zwaar naar beneden. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Dat ligt in de ene schaal. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Werkt ons, en dan die andere schaal van de weegschaal. Werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Nou, je ziet de schaal zo gaan. Wat weegt door? Wel, dat laatste. Gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl we niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die je ziet, ook die verdervingen, zijn tijdelijk. Maar de dingen die je niet ziet, die God belooft, die hij voor de zijnen in petto heeft, de erfenis, die zijn eeuwig. Wel nu. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Amen.
Thank you.
We zullen de Heere danken en bidden. Heere, dat is een vraag die u zelf aan ons stelt. Zo hebt u gewild dat het in het woord beschreven werd. Opgeweld eerst in het hart van de dichter. Door alle tijden heen, overgeleverd, maar ook aan ons. En zo klonk het vanmorgen. Wie? En u, Heer, met uw alziend ogen, u ziet de gemeente rond. Hier in de kerk en thuis en waar we ook zijn. Wie? Wie is er? Wie is er wiens of wier lust, wier hartelijke wens, begeerte en gebed het is om mij te dienen en te vrezen? Wie is het die op die school zit of zo van harte op die school toegelaten wil worden om dat ABC te leren, om dat te spellen, geleerd door de Heilige Geest, de leermeester van de Heere Jezus Christus, die het uit hem neemt, alle wijsheid, maar die het heel mensvormig doet, het A en het B en het C. O God, wees genadig, mij Heere, mij. Ga mij niet voorbij, o Heere, opdat de verdervingen, ja, die er in dit leven zijn, ons toch niet zo aantasten. En dat garandeert u, dat ze ons buiten u en buiten uw gemeenschap houden. Ja, zelfs, Heere, u wilt al die dingen, zelfs die verdervingen, doen medewerken ten goede. Wat zou dat een voorrecht zijn, dat de roepstem, Heere, die in deze maanden tot ons en tot onze kinderen komt, ons zo in de nood brengt, dat we onze geestelijke nood gaan verstaan. En dat we de toevlucht tot u nemen en kennen tot ons geestelijk heil. Heere, wilt u dat genadig doen? Zoek ons, Heere, op. Wij danken u voor de zegen van ons samen zijn en van samen luisteren, hoe dan ook, toch vanmorgen. We danken u voor alle zegeningen waarmee u ons omringt. Het is Pinksteren geweest, Heere. Laat uw geest als de stortregen van uw genade, als de stroom van uw ontferming en goedertierenheid ons leven omringen. En dan danken we u ook, Heere, voor die gewone regen die toch in deze week niet gewoon was. We danken u, Heere, dat u dat ook gaf. Dat de akkers, de landerijen toch weer vocht ontvangen hebben. We bidden u, Heere, of het daar niet bij blijven zal. Want de droogte is nog al te groot. We leggen het maar eerbiedig bij u neer, Heere. U die ook in al deze dingen wilt voorzien. U hebt uw kerk geleerd te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wel, daar hoort alles bij. Opdat het graan zal rijpen, ook hier, en de aardappelen zullen groeien, hebben we regen nodig. Ja, af en toe ook droogte, Heere, en warmte. Maar nu toch wel vocht. De zegen van de regen. Heere, schenk het in lichamelijk en dan toch ook in geestelijk opzicht. Wilt u deze zondag met ons zijn? En geef dat we ook vanmiddag weer een dienst in uw gunst mogen ontvangen, wanneer we naar een ander gedeelte uit uw woord zullen luisteren. Dan niet van David, de psalmist, maar dan van Paulus, de apostel. En ze spreken allen dezelfde taal, want het gaat ze allen om de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus, in wie het leven is. Heere, o God, wees genadig, mij, ons allen. Amen. En daarom opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op grond van mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, zegt de Heere, schenk ik als je het smeekt. En ik geef het mild en overvloedig. Wij zingen tenslotte Psalm 81, het 12e vers. Verheft uw harten biddend tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.